Welkom bij de podcast Durf te dromen van Jong en VFK. Een podcast voor de kinderfysiotherapeut van de toekomst. In deze podcast kijken we verder dan de grenzen van ons vak. En we gaan in gesprek met iedereen die ons verder kan helpen om de beste versie van onszelf te worden. Vandaag zijn bij mij te gast Sophie, Jeanette en Lynn. We doen het vandaag een beetje anders, want we hebben een ervaringsdeskundige in de aflevering, namelijk Lynn. Zij heet cystic fibrose, ofwel CF, en samen met haar moeder Jeanette willen ze graag hun verhaal en ervaringen met ons delen, want zij weten intussen ontzettend veel over CF. Jeanette is zelf ook fysiotherapeut. Brian is lekker op vakantie, dus Sophie is vandaag mijn sidekick. En dat niet alleen, ze is ook nog de kinderfysiotherapeut van Lynn. Samen hebben ze een hoop kennis en kunde in petto over CF. Hoe is het voor Lynn om te leven met CF? En hoe is dit voor haar omgeving? En waar hou je als fysiotherapeut rekening mee tijdens het behandelen van deze kinderen? Nou, op deze vragen en nog veel meer krijgen we vandaag antwoord. Lynn, Jeanette, Sophie, welkom. Wat fijn dat jullie vandaag te gast zijn en jullie je ervaringen en kennis met ons willen delen. Zouden jullie jezelf misschien ook even willen voorstellen?
Ja, nou, ik ben dus Sophie Engelen en ik werk als bijna afgestudeerd kinderfysiotherapeut. En ik ben de kinderfysiotherapeut van Lynn, dus ik train ook samen met Lynn. En dat gaat best wel goed.
Dat is heel fijn om te horen dat het goed gaat. Ja. Nou, daar gaan we vast zo meer over horen. Dus,
vertel ik graag wel meer over straks.
En jij? Ik ben Lynn, ik ben 15 jaar en ik heb CF, of cystic fibrosis. In mijn dagelijks leven ga ik gewoon naar school en ik volleybal. En ik ga dus ook 2 keer in de week naar de fysio.
En ik ben Jeanette van Talen, moeder van Lynn en Sten, maar in dit geval van Lynn. En ik ben zelf werkzaam als fysiotherapeut en ik ben een collega van Sophie, toevalligerwijs.
Heel toevallig. Ja. En ik begreep ook dat jij veel op longrevalidatie
zit. In de fysio zeg maar zit ik sinds een jaar of 17 veel met COPD en longrevalidatie trajecten.
Ja. CF, het is iets volgens mij vrij iets zeldzaams. Dus misschien eerst ook even goed om even over te hebben van wat is het nou precies, om even een beeld te geven aan alle luisteraars.
Cystic fibrose staat voor Thijs-slijmziekte, kort gezegd CF. En waar het eigenlijk op neerkomt is al het, in je lichaam heb je heel veel slijm rond alle organen, maar in het lichaam en in alle cellen. En dat slijm is heel taai doordat het platgeslagen eigenlijk niet voldoende vocht bevat. Daardoor gaan organen minder goed functioneren. En wat bij Lynn zichtbaar is, is dat haar slijm, zowel in de neus, mond, keelholte, altijd aanzienlijk taaier is dan bij jou en mij. Dus dat maakt dat ze gevoeliger is voor bacteriën, infecties. En dus zieker daarvan, of sneller ziek van kan worden.
Ja. En dan is het meteen natuurlijk wel even interessant om aan jou te vragen, Lynn. Hoe zie jij dat terug in jouw leven? Kan je dat eens beschrijven, hoe het voor jou is om CF te hebben?
Nou ja, ik kan het op zich wel accepteren. Het is alleen dat je gewoon naar het ziekenhuis moet 4 keer per jaar. En dat soms wel gewoon stom kan zijn. En ik vind het nu wel prima eigenlijk. Ik vind het niet zo erg meer, want ik heb het wel geaccepteerd.
En kan je ook vertellen wanneer dat moment was dat je het geaccepteerd had?
Ja, sinds mijn nieuwe medicijnen die ik eind februari heb gekregen, heb ik het wel meer geaccepteerd omdat het ook gewoon beter gaat. En ik er eigenlijk weinig aan denk, omdat ik niet meer hoef te vernevelen iedere ochtend en avond. En dat is wel veel fijner. Nu hoef ik alleen nog maar een paar medicijnen te slikken. En daar denk ik wel aan omdat ik het al 15 jaar doe.
Oké, dus dat is wel een grote verandering die je de afgelopen tijd hebt gehad. Maar hoe was het bijvoorbeeld voor die tijd? Kan je eens omschrijven hoe een normale dag er voor jou uitzag?
Ja, 's ochtends als ik wakker word, begon ik gewoon met vernevelen en eten. En bij het eten moest ik altijd medicijnen nemen. En 's avonds ook gewoon eten en medicijnen. En ook vernevelen. Soms het is gewoon lastig om over na te denken om te vernevelen. En ik vergat het ook nog wel eens. En als je gewoon met vriendinnen aan het logeren bent of gewoon afspreken, dan moet je altijd weer vernevelen. En dat was voor mij wel vervelend. En verder is eigenlijk bijna niks veranderd sinds de nieuwe medicijnen.
Oké. En wat deed je bijvoorbeeld allemaal op een dag? Of waren er dingen die je bijvoorbeeld minder vaak of minder goed kon doen dan leeftijdsgenoten? Of?
Ja, ik had minder energie, minder kracht. Dus als ik bijvoorbeeld naar school was geweest, was ik al moe. Of als ik heel even had afgesproken, was ik moe. En ook bij de trainingen van de volleybal merkte ik het ook wel. Ik had gewoon veel minder energie om dingen te doen. Ik was na de warming-up, na het rennen en zo, al moe. En dan moest ik nog gaan volleyballen. Dus dat was ook wel vervelend op zich.
En hield je dan de hele training vol? Of wat deed je dan precies?
Ja, ik hield het meestal wel vol. Maar als ik gewoon heel moe was, ging ik gewoon even 5 minuten aan de kant zitten of zo. En dan daarna weer meedoen. Want als ik dan dingen heel snel doe en ik ga gewoon 5 minuten rust nemen, dan heb ik het gevoel dat ik niks heb gedaan. En dat is wel fijn.
Dat is ook herkenbaar van tijdens de training inderdaad. Dat je heel snel wel weer herstelt. Dat is denk ik ook wel omdat je je hele leven zoveel sport. Dus je hebt je conditie wel zo goed als mogelijk.
Dat heb jij dan inderdaad gezien tijdens de fysiotherapie. Ja. Kan je daar misschien eens wat meer over vertellen hoe dat fysiotherapie traject eruit ziet? Of ja, wat kan je überhaupt verwachten van fysiotherapie bij CF?
Ja, nou, met fysiotherapie bij CF probeer je uiteraard de conditie te trainen, zodat ze daar zo fysiek fit mogelijk in blijft. En ook een stukje kracht, zodat het lichaam zo sterk mogelijk blijft en daardoor ook betere weerstand creëert. Dat is belangrijk bij CF en daar zie ik ook wel een groot verschil in van voor de nieuwe medicijnen en na de nieuwe medicijnen. Dat is echt bizar hoe ver dat vooruit is gegaan. Echt een verschil van dag en nacht. We zitten dan oefeningen te doen met apparaten en ook losse oefeningen met volleybal erbij soms. Maar dat hou je nou allemaal veel langer vol en het gewicht is denk ik niet overdreven verviervoudigd. Of zeg ik dan wat geks, Lin?
Nee, dat klopt wel.
Ja, wow. Dus dat is echt...
Echt een bodybuilder.
Ja, inderdaad. Ja, dat doen we ook echt met de stone. Ja.
Wauw, dat is echt wel life changing voor jou.
Ja.
Dat kan ik me inderdaad voorstellen. En verder qua fysiotherapie, wat zijn nog meer dingen waar je echt rekening mee moet houden? Of?
Een stukje ademhaling is ook belangrijk bij CF. En dat heb jij vroeger wat meer van een andere kinderfysiotherapeut gehad.
Ja, gewoon ademhalingsoefeningen moest ik doen. En ook om het slijm op te kunnen hoesten. En dat is nu niet meer zo, omdat er gewoon geen slijm meer zit.
Okay. Voorheen was het ook inderdaad tijdens de oefeningen wel eventjes wat rust nemen. Omdat er dan wat omhoog zat, kwam of in de weg zat. En eigenlijk is dat nu niet meer zo. Misschien hoest je één keertje tussendoor.
Ja.
En dan is het veel.
Ja. Ja.
Maar we proberen wel tussen de oefeningen door een goede rustige ademhaling te krijgen. Om echt goed door te ademen.
Okay, dus dat blijft wel blijft er wel bij. Belangrijk om dat rekening mee te houden in de behandeling.
Ja.
Oké. Okay. En als we even kijken verder naar wat CF is en wat je kan verwachten ook bij fysiotherapie, maar misschien ook gewoon in het algemeen. Wat is bekend over de prognose van CF?
Prognose, ja, die is denk ik tegenwoordig niet meer heel goed te stellen. Omdat toen Lin geboren werd, de prognose eigenlijk rond de jaren 35 zou liggen. En dat is een gemiddelde levensverwachting. Ja, daar worden natuurlijk wat mensen wat ouder. Maar helaas ook een aantal gewoon echt jong. Beetje afhankelijk van de mutatie die je hebt, zeg maar. Dus de vorm van CF, noem ik het maar even, hebt. En zoals de longarts destijds tegen ons zei, dat wat Lin tegenkomt in haar leven aan beestjes en bacteriën. Dus dat maakt wel verschil. We hebben het altijd hier thuis heel erg strak op de rit proberen te zetten om, er waren altijd wel wat nieuwe medicijnen op de loer, maar wanneer dat zou doorbreken, dat was natuurlijk altijd de vraag. Dus we hebben Lin geprobeerd zo goed mogelijk en zo lang mogelijk zo goed te houden. En heeft gelukkig maar 2 langere opnames gehad in Groningen in de afgelopen 15 jaar. Dus dat maakt, doordat medicijnen niet... En die medicijnontwikkeling is heel snel gegaan op meerdere vlakken. Dus zowel qua vernevelapparatuur is er een enorme life-changing geweest. Dus van 20 minuten vernevelen kregen ze apparatuur waar je nog maar 5 minuten hoefde te vernevelen. Als je een beetje effectief was, nog maar 3 minuten. Maakt wel dat je het nog steeds moet doen, maar maakt ook het maakt ook minder lawaai. Dus als je in een tent zit, dan heb je daar ook minder last van. Maar ook medicatie op gebied van de oorzaak aanpakken. Daar zijn ze dus de laatste jaren heel erg mee bezig. En daar is gewoon een doorbraak in. Dus ik denk niet dat ze nu kunnen zeggen wat de levensverwachting is. Wat we wel weten is dat ze gewoon minder vatbaar worden. Het slijm is minder taai. Ze heeft gewoon echt geen slijm meer. En wat je bij Lynn ziet is dat CF stel je vast middels een zouttest. Dat is een test die ze doen, zeg maar, eigenlijk heel simpel. Op de onderarm gaan ze met elektroden een bepaalde reactie van de huid en de onderhuid, zeg maar, teweeg brengen. Waardoor de zout, doordat je gaat zweten. Mm-hmm. Dat stukje plakken ze dan vervolgens af met een watje. En dat houden ze 20 minuten of 30 minuten, zeg maar, helemaal ingewikkeld. Zodat het watje zoveel mogelijk zout, zeg maar, zoveel mogelijk zweet opzuigt. En dat doen ze dan, dat sturen ze dan op naar het lab. Daar komt een waarde uit. En de waarde onder de 30 heb je geen CF. De waarde tussen de 30 en 60, dan twijfel je of je CF hebt. Hè? Dan twijfel de arts of je ze hebt. Hè? Dan ben je in een twijfelgeval. Boven de 60, dan heb je CF. En Lynn begon op 105. En een paar jaar geleden heeft ze een medicijn gehad waar ze zakte naar de 56. De waarde. En ze heeft onlangs met het nieuwe medicijn ook de test weer gedaan. En zat ze nog maar op 14.
Oh, wauw. Okay.
Dus dat zegt wat over het... Ze heeft eigenlijk gewoon dus echt geen taai slijm nu. Want haar zoutgehalte, zeg maar, dat is een waarde die bepaalt hoeveel vocht er, zeg maar, in die slijmlaag zit.
Ja.
En ja, dat merkt zij dus ook. Ze heeft geen taai slijm. Als ze de neus zet, blijft het niet hangen. Als ze ophoest, zit er geen taai. Ja. Maar kan ze het gewoon ophoesten. Dus ze hoest, ja, ze hoest net als jou en ik. Jij en ik, zeg maar, 15 keer per dag. Uh-huh. Maar dat hebben wij niet door. En dat heeft zij inmiddels ook niet meer door.
Nee, precies.
Dus nu kunnen ze eigenlijk, denk ik, doordat ze nu minder vatbaar wordt, meer kan, meer kracht krijgt, minder hoeft te eten. Haar lichaam, zeg maar, ook. Hè, voeding is ook heel belangrijk, want ze moet 200% eten van wat wij normaal eten om op gewicht te blijven. Dat hoeft dus inmiddels ook niet meer. Ze is al, ik geloof, 5-6 kilo gegroeid sinds 3 maanden, sinds het nieuwe medicijn. Omdat haar lichaam gewoon ook in staat is om de enzymen allemaal zelf beter te vervoeren. Dus medicatie wordt daarin, blijft nog steeds een belangrijk ding, maar steeds minder. Ja, haar lichaam doet het steeds meer zelf. Dus ik geloof niet dat we nu kunnen zeggen hoe. Ja, het ligt een beetje open.
Okay.
En ik denk dat dat voor Lynn heel ook een open toekomst geeft.
Dat lijkt me voor jullie als gezin ook echt wel een heel, heel grote impact hebben.
Enorm verschil.
Ja, ja. Dat kan me voorstellen. Ja. Ja.
We hoeven niet alles mee te proppen in 10 jaar.
Nee, ja, precies.
Voor je gevoel.
Dat lijkt me. Daar gaan we het zo nog wel even verder over hebben, hoe het dan ook voor jullie als ouders is geweest. Want hoe oud was Lynn toen jullie erachter kwamen dat ze het had?
7 maanden.
7 maanden.
Ja.
Okay. Wat gebeurde er toen jullie erachter kwamen? Wat veranderde allemaal voor jullie als ouders?
Ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Want Lynn is met de geboorte eigenlijk letterlijk voor de dood weggehaald. Doordat ze een darmperforatie had, bleek ook achteraf een gevolg, zeg maar, van CF te zijn. Ze heeft dus 3 maanden in Groningen gelegen en kwam ze uiteindelijk thuis. Maar had altijd gevoeld, was nog niet helemaal goed. En na 7 maanden is de diagnose CF gesteld. Dus voor ons was het aan de ene kant een opluchting in de zin van er is iets. Want wij voelen dat er wat is. Aan de andere kant, ja, zakt de wereld onder je voeten vandaan, omdat het een diagnose is die je niet wil. Maar dat is een beetje dubbel. En op dat moment, zoals wij erin staan, is het kijken wat op dat moment moet, nodig is. En nou ja, zo hebben we eigenlijk altijd in het leven gestaan. Of in ieder geval dat geprobeerd.
En hoe gingen jullie dan, naarmate ze ouder werd, ze moest naar school, hoe gingen jullie er toen mee om? Leefstijl bijvoorbeeld?
Voeding is daarin heel belangrijk. Medicatieinname is heel belangrijk. Dus wat wij hebben geprobeerd te doen is altijd in ieder geval geen aandacht vragen. Daar zijn we gewoon niet zo van. Maar wel communicatief altijd op voorhand met docenten overleggen van goh, hoe staan jullie erin? En dit is het geval. Dit en dit is daarvoor nodig. En hoe kunnen we daar onderling, zeg maar, mee omgaan. Dus warm eten tussen de middag werd altijd meegenomen. Kon ze in de lerarenkamer opeten. Het duurde allemaal langer met eten. Mocht ze bij de leraren eten. Lynn heeft een fantastische school gehad. En een fantastische aantal juffen, zeg maar, en meesters die daar fantastisch mee om zijn gegaan. Stilstaand water is iets wat ze gewoon echt niet mee in aanraking mag komen. Dus alles wat daarbij komt kijken. Er zitten bacteriën in die heel gevaarlijk zijn. Dat zijn van die praktische dingen die best wel een hele impact hebben. Omdat je daar als kind best wel vaak mee geconfronteerd wordt. Visjes die ze in de klas hebben. Uitjes die ze gaan doen. Als er een regenbui is geweest. Als ze gaan zwemmen in water. Nou, dat soort dingen. Dus dat is, dat is eigenlijk een beetje hoe wij geprobeerd hebben. Het een beetje inzichtelijk te houden. En echt praktisch. Dus wij zijn heel erg van de praktische invulling geweest. En hebben nooit Lynn gewoon opgevoed. Er is nooit geen optie om iets niet te doen. Dus medicatie moet je gewoon.
Ja.
Dus geen discussie.
Nee,
stilstaand water mag gewoon niet, is geen discussie.
En dan ben ik wel heel benieuwd. Hoe heb jij dat ervaren, Lynn?
Nou ja, vroeger op de basisschool. Het was allemaal, als je een pauze had, had je een kwartier eten en een kwartier naar buiten. Ja. En ik mocht altijd met een vriendin binnen blijven, omdat ik niet zo snel at. En mijn warm eten moest in de lerarenkamer worden opgewarmd. Dus dat was wel fijn. En ja, verder. Het was gewoon de basisschool. Het was, alle juffen denken heel erg mee in wat je doet. En die zeggen dan ook gewoon, ja, Lynn, denk je aan je medicatie. En er mocht altijd één potje medicijnen in hun la liggen. Zodat ik het dan, als ik het zelf was vergeten, dat ik het daar dan nog had. Dus dat was wel fijn.
En je mocht ook altijd eten, maakte niet uit of het tijdens de les was.
En dat, ja, dat is nu nog steeds zo.
Dat is fijn. Ja. Ja. En zoals dat stilstaande water, en volgens mij is het ook iets met bloemen. Ik weet niet of je daar wat meer over kan vertellen.
Nou, in bloemwater, wat een dag oud staat, wordt wat troebel. En daar zit dus ook een beetje in waar zij gewoon niet mee in aanraking mogen komen. Hè?
Ja. Oh,
omdat die gewoon heel schadelijk, doordat het taaie slijm in die longen zo taai is, ruimt het dus ook minder makkelijk op. En nestelt daar bepaalde bacteriën, is gewoon bekend dat dat heel makkelijk nestelt. Maar heel moeilijk met antibiotica of andere middelen te bestrijden zijn. Ja, en dan krijg je longschade.
Okay.
Dus dat wil, ja, wij zijn daar gewoon heel duidelijk in geweest. Ik neem dat risico, we nemen dat risico gewoon niet en we gaan het gewoon niet doen. Ze heeft een aantal keren pseudomonas gehad. Die zit bijvoorbeeld in stilstaand water, in bloemwater. Hebben we twee keer mazzel gehad. Ze heeft toen twee keer gehad. En twee keer met heftige medicatie toch weten weg te krijgen.
Maar ja. Anders had dus echt levensgevaarlijk kunnen zijn.
Nou, wat tenminste ons bekend is, wat er dan gebeurt, is dat het eigenlijk, zoals wij dat ook Lynn altijd verteld hebben, het op een gegeven moment gaat het dan onder in die longen. Blijft het daar vastzitten, krijg je het niet meer weg, komen de haden en wordt eigenlijk longweefsel letterlijk aan een beetje ja, opgegeten, zeg maar. Dat zijn schadeplekken die je natuurlijk gewoon niet meer weg. Ja, dat los je nooit meer op. Dus dat waren wel angstige momenten. Een paar jaar geleden heeft ze ook een bepaald bacterietje gehad, die een of andere broertje, neefje, nichtje van de TBC, ja, hoe je daar dan komt, ja, daar moet je maar niet over nadenken. Maar die was ook heel moeilijk te bestrijden. Uiteindelijk was die wel weg. Die hebben ze per toeval ontdekt. Maar uiteindelijk was die na een jaar of zo, is die nooit meer gevonden. Hè? Ja, dan ben je wel heel blij. Want als die daar blijft zitten en ze krijgen hem niet onder controle, ja, dat vind je niet, dat is niet een heel prettig gevoel.
Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat maakt je natuurlijk ongerust als het idee dat daar nog ergens wat zit, inderdaad.
Ja, en hoe je eraan komt, moet je loslaten. Dat hebben we heel duidelijk geleerd. Je leeft gewoon met een bepaald risico. We hebben er wel voor gekozen om te kiezen voor. Arts heeft toen gezegd van dat wat je tegenkomt in je leven, dan heb je keus. Je kunt er in een boxje zetten en er niks mee doen. Heb je geen kwaliteit van leven. Of je gaat er heel gedegen mee om. Maar zorg je ook dat je kwaliteit van leven hebt. En dat geeft risico's met zich mee. Of dat brengt risico's met zich mee. Nou, daar hebben we voor gekozen. Maar ik denk dat wel een. Staan nog wel steeds achter die keus.
Ja. Wat voor risico's bedoel je dan?
Nou, bacteriën die je oploopt. Of beestjes die je oploopt. Corona is natuurlijk net zo'n geval. Mm-hmm. Dat was in het begin heel onduidelijk. Zijn we ook de eerste paar maanden zijn we er echt heel voorzichtig mee geweest. Zijn we ook een tijd thuis geweest. Totdat er wat meer bekend werd. En eigenlijk bleek dat CF'ers er niet zieker van werden dan de gewone mens, zeg maar. De gemiddelde. Ja, dan moet je op een gegeven moment weer kiezen om naar buiten te gaan. En sociaal weer. Sociaal isolement is niet, dat is echt niet fijn. Voor niemand.
Nee, inderdaad, dat is wel gebleken.
Nee, dat is wel gebleken.
Ja, precies. En zijn er nog meer van dit soort dingen die jullie net noemden? Dus met dat bloemwater en stilstaand water. Zijn er nog meer van dat soort dingen die, waar je echt rekening mee houden? Waar misschien niet iedereen aan denkt?
Nou ja, wat ons gaandeweg. Ik heb wel heel veel opgezocht in het begin. Maar rauwe ui zit het bijvoorbeeld ook in. Putjes, zeg maar, van toiletten, douches, dat soort dingen. En altijd slippers aan, nooit met blote voeten er. Weet je, dat soort dingen. Echt die zwarte randen in zwembaden, als je ging zwemmen. Mm. Dan zie je wel eens van die zwarte randen, zeg maar, bij zwembaden. Dat is dus de pseudomonas. Het is een mooi artikel wat de long had destijds, toen Lynn nog maar een paar maanden CF had. Toen ben ik bij een bijeenkomst geweest. En heb ik hem uiteindelijk, hebben we het erover gehad. Maar hoe zit dat dan met bad eendjes? En toen dacht ik, ja, daar komt altijd die zwarte drap uit. Dat is dus de bacterie.
Aha, oké.
Maar goed, ieder kind speelt met badeentjes.
Ja, precies. Dus dat is best een uitdaging.
Ja, ja, en weet je, ik heb het ook allemaal een beetje zelf ontdekt, een beetje zelf nagevraagd. En er zijn wel wat dingen ook, het wordt steeds meer bekend.
Mm-hmm.
Dus dat maakt hem wel, maar echt een praktische handleiding krijg je er niet bij.
Nee.
En heb jij die dingen altijd als een belemmering ervaren, Lin? Of was het gewoon normaal, het was gewoon zo?
Ja, het was eigenlijk gewoon wel normaal. En ik kon er zelf ook niks aan veranderen.
Dat lijkt me ook inderdaad wel apart. Jij wist toen gewoon niet beter, misschien ook.
Nee, niet, maar ik heb bijvoorbeeld Bad Angel of zo, ik heb ook nooit mee gespeeld. En kinderen die dan wel mee spelen en die dan bijvoorbeeld niet meer mogen spelen, voor hen is het dan heel anders. Want ik weet niet hoe het dan... Ja, ik weet het niet.
Ja, waterpistolen heb je tot lang, ja. Zeg maar, tot 12, 13 jaar is natuurlijk bij elk feestje wat er is in de zomer zijn waterpistolen.
Ja, en dan moest ik eerst weten, als ze nieuw waren, dan mocht het wel. Maar als ze al heel lang liggen, dan kunnen er ook weer bacteriën in zitten. En dat mag dan ook gewoon niet.
Maar op zich vind ik het wel heel... ik vind het knap. Voor jou is het misschien heel normaal. Maar dat je dat gewoon altijd er zo in hebt gestaan. Van ja, nou, het is gewoon zo. En het komt op mij een beetje over. Misschien bij de luisteraars ook. Dat je daar wel gewoon heel... dat je daar niet heel erg mee hebt gezeten, in ieder geval.
Nee, maar... Ik weet natuurlijk wel, kijk bijvoorbeeld waterpistolen of badeentjes. Ik kan er niks aan veranderen. En het is gewoon zo. En daar moet ik gewoon mee leren leven. En dat heb ik al gedaan. Dus ja.
Dat is knap hoor. Dat is echt goed. Ja, zeker. En nu zit je hier en gaat het zo goed met je. Ja. Dat is ook echt heel erg fijn natuurlijk. Ja. Hey, en waar ik eigenlijk ook nog even benieuwd naar ben, is we hadden het er net al eventjes over. Van, nou, je moet nog wel vaak onderzoeken of vaak... nog zo nu en dan onderzoeken krijgen in het ziekenhuis in Groningen, is dat?
Ja.
Kan je daar eens wat meer over vertellen? Hoe vaak is dat en wat gebeurt er dan allemaal qua onderzoeken?
Ik moet 4 keer per jaar naar het ziekenhuis. En dan 1 keer per jaar is het een groot onderzoek. Dus dan willen ze ook echo's en zo. En eigenlijk gewoon altijd als ik daar kom, moet ik een longfunctie doen. En dan, ja, de afgelopen tijd is die wel goed. En sinds een jaar of zo heb ik ook thuis een klein longfunctieapparaatje. Waar ik gewoon wekelijks kan controleren of het goed is. En als het niet goed is, moeten we Groningen bellen. En nu met die nieuwe medicijnen hoop ik ook dat ik minder vaak naar het ziekenhuis hoef. Aangezien ik het dan thuis ook kan meten. Dus ja.
Ja, snap ik. Want volgens mij vind jij die onderzoeken niet echt leuk, hè?
Nou ja, ik weet wel. Ik heb ook een keer gehad dat... ik dan een echo om 11 uur had, maar dan waren we 3 minuten te laat of zo. En dan werd die echo verplaatst naar 2 uur. En dan mocht ik niet eten tot 2 uur. Terwijl bij mij altijd werd gezegd dat ik veel moest gaan eten. En dan 1 ochtend niks eten, dat is dan wel lastig.
Ja, dat snap ik inderdaad.
Ja, maar inmiddels die onderzoeken, de meeste vind ik niet heel erg. Behalve dan als je niet mag eten.
Oké, ja, nee, duidelijk. Okay. Hey, en is het dan alleen een longarts die je ziet of zie je ook nog... andere hulpverleners, naar de fysiotherapeut of nog andere?
Ja, 1 keer per jaar zit ik ook een fysio daar. En dan doen we gewoon een paar testen, de wandeltest bijvoorbeeld. Ik zie ook de verpleegkundige. En de voedingsarts zie ik ook wel.
De diëtiste?
Ja, dat ja. en de kinderarts dan. En verder eigenlijk niemand.
Oké, en ik weet niet, hebben jullie daar ook nog aanvullingen? Zijn er nog andere disciplines bij betrokken?
Nou, weet je maakt natuurlijk een echo op de echoafdeling, een röntgen op de röntgenafdeling. Ja, bloedprikken komen ze of langs of moet je daar zelf heen? Ja, dat eigenlijk, mm-hmm. Maar dat is meer op de afdelingen zelf. Zeg ja. Maar de disciplines die je ziet op je kamer waar je zit,
ja.
Dat zijn eigenlijk wel de standaard controles.
En hoe is dat dan in het dagelijks leven, zeg maar? Nou, we hebben net al even gehad over fysiotherapie, dat ze dat heeft gehad. Zijn er nog andere hulpverleners, andere disciplines nog betrokken geweest bij haar? Bij jou? Kan het ook gewoon in jou vragen natuurlijk.
Nou ja, nee, eigenlijk niet.
En ik was eventjes benieuwd, omdat jij ook eerder zei, Jeanette, van dat die aanpak of die leefstijl, zeg maar, of van hoe... hoe geef je het allemaal voor? Omdat dat soms ook nog best wel lastig kan zijn. Dus toen dacht ik van, misschien dat er een ergotherapeut of iemand die in die zin een beetje helpt of zo, dat die erbij betrokken is. Maar dat is niet.
Nee, ik denk dat dat meer ook uit mijn praktische werkveld, zeg maar, komt. Mm-hmm. Dat ik als fysio, zeg maar, wel veel op onderzoek uit ben gegaan en ook wel veel met de longmensen al werkte. Maar ook vanuit mijn eigen expertise gewoon meer wilde weten en... ik geloof er gewoon in dat op het moment dat jij aan de voorkant probeert alles zo efficiënt mogelijk te doen, ja, dat ook, nou, dan hoop je dat dat ook zijn uitwerking heeft. En ik geloof heel erg in sport en in bewegen. In combinatie met voeding die je neemt en ook met hormonen of andere stoffen die je daarbij aanmaakt, waardoor je dus ook weer beter zeg maar, in je vel komt te zitten, ook al voel je je niet lekker. Dus dat je, nou ja, dat zien wij in het werkveld zeg maar, als fysio sowieso. Hè. Bewegen is gewoon een bepaalde vorm om je, ondanks het feit dat je ergens pijn of last van hebt, je toch een bepaald gevoel kan brengen. Doordat je stoffen gaat aanmaken, doordat je lichaam in beweging zet, je sterker maakt, wat Sophie net ook zei. En je dan ook de drive krijgt om juist meer te gaan doen. Dus ook beter wordt. In de hoop dat je beter wordt.
Ja.
Nou, dat hebben we bij Lynn wel gezien. Ja, en ja, ik sta erachter zeg maar, wat we doen. Tuurlijk is dat dan nog wat je tegenkomt in je leven. Maar ja, dat is wel een beetje zoals wij de dagen hebben ingedeeld. Maar dat is ook wel hoe wij thuis zijn.
Ja.
Daar zijn ook wel van.
En zou het al bij andere kinderen of volwassenen bij CF anders zijn? Als ze wat minder bewegen, dat ze dan misschien toch meer disciplines nodig hebben?
Nou, ik geloof er wel in. Ja, ik geloof er wel in dat. Ik heb het er ook wel eens over. Ik had in het begin heel erg de behoefte om te delen, zeg maar. Dus om ervaringen te delen. En wij kregen ook vanuit Groningen best wel vaak te horen dat wij makkelijk te coachen waren. Makkelijk, zeg maar. En dat ze ook wel dingen van ons aannamen. Zo van, goh, hè, we weten gewoon dat jullie veel sporten. Hoeven jullie niet in te stimuleren. Maar goh, wat, hè? Hoe doen jullie dat dan? Dus dat je ook wat meer, zoals, hoe zeiden ze dat nou? Ik had altijd wel een hele lijst met vragen, ook van die praktische vragen, zeg maar. Niet alleen inhoudelijk, maar ook heel erg, hoe ga je er nou mee om? En zo'n bacterie, waar zit die nou in? En ik wilde dat heel graag weten. En dan hadden zij niet altijd het antwoord, maar dan zochten ze het of op. Ik had vanavond ook nog weer een longarts aan de lijn, waar we ook gevraagd hebben, joh, met nieuwe medicijn, mag ze dan nu eindelijk in die millige plas bij ons zwemmen? Ja, nee, dat is nog steeds stilstaand water, liever niet, maar de IJssel mag wel. He, dat je met lopend water, en dat is gewoon heel fijn. Maar als ik die vraag niet stel, ja, krijg ik het antwoord natuurlijk ook niet. Want dan weet je ook niet dat het leeft. Dus dat hebben wij in de afgelopen jaren wel heel veel gedaan. Maar omdat we daar zelf ook behoefte aan hebben. En dat is wel fijn om die kennis te delen.
Ja.
Dus af en toe heb ik er wel behoefte aan. Dat ik denk van, goh, maar ik weet niet of dit het goede is. Maar we hebben in ieder geval het resultaat dat het tot nu toe in ieder geval heeft gegeven wat wij dachten dat het gaf.
Ja, wow. Nou, dat is denk ik ook wel heel belangrijk dat jullie als ouders daar zo proactief in zijn geweest.
Ja.
En misschien inderdaad, ja, misschien is er ook nog steeds heel veel te ontdekken qua medische kennis, zeg maar, daarover. Aangezien het natuurlijk best iets zeldzaams is.
Ja. Nou, je merkt ook wel dat ook artsen dat wel heel graag willen. Maar wij ook wel heel vaak terugkregen van, joh, maar zover zijn we eigenlijk nog niet. We zijn nog heel erg op dat medische gebied, hè. Wat voor medicijnen, wat doen we, hoe is de longfunctie? En werd er ook heel erg gehamerd op. Ik heb ook wel veel. En dat was Lynn op een gegeven moment ook wel, die had daar heel erg last van dat je dan daar komt. En dat voeding, het gewicht was nooit goed, lengte was eigenlijk nooit, want het moest eigenlijk altijd meer. Maar wij deden echt het maximale aan voeding, aan dingen. En op een gegeven moment kun je niet meer dan dat. Ik kan het er niet in kijken, zij kan het er niet in houden. Op een gegeven moment was ze de hele dag aan het eten, ja, en het groeide ze nog niet. En ik zei van, ja, maar aan de andere kant vragen we ook heel veel van haar, doordat wij heel veel bewegen. Dus ik geloof erin, doordat wij meer bewegen met haar dan veel meer dan de Nederlandse norm voor gezond bewegen, je ook weer energie verliest. Alleen moet je dan minder gaan bewegen om te gaan groeien? Of gaan we voor die spieren? En dat is gewoon een spel. Maar ze zeiden, zover zijn wij gewoon nog niet.
Was dat ook de reden dat Lynn eerst ook zonder voeding kreeg?
Ja, daar hebben wij toen ook zelf wel een beetje op aangedrongen, omdat we eigenlijk ook uit die discussie wilden. Op een gegeven moment krijg je ook een strijd met je kind. Omdat je aan de tafelmomenten waren echt verschrikkelijk. Want het ging altijd over meer, meer, meer. En zij zei altijd nee, nee, nee. Ja, dus dat zijn echt, de eerste jaren was het echt verschrikkelijk. En dat is voor het gezin ook niet een leuk moment. Nou, dat is gelukkig nu wel anders. Maar dat is gewoon heel lastig. Want je wil ook uit die discussie. Dus je bent ook opvoeden. Want tegelijkertijd krijg je ook de discussie, wat is recalcitrantheid van een kind van 6 en wat hoort bij CF? Dus dat zijn best wel worstelingen die we hebben gehad, veel hebben gehad. Dus het eetmoment vind ik nog steeds, het avondeten heb ik helemaal niks mee. Vind ik echt verschrikkelijk. Dat heb ik er nog steeds wel aan overgehouden, eten en door.
Oh ja. Maar dus als ik het goed begrijp, is het wel heel belangrijk om die korte lijntjes met de kinderarts te hebben en de longarts, om daar altijd je vragen te kunnen stellen en dan echt persoonlijk af te kunnen stellen, zoals die extra zondevoeding.
Ja, en vragen stellen, en wat ik wel merk, is vragen stellen maakt ook dat je kind zelf vragen gaat stellen. Ik weet dat wij een paar jaar geleden, was Lynn zo klaar met de zondevoeding en iedereen die haar aankeek, omdat ze die zonde had en omdat ze op de foto, werd die dan weggehaald met een stiftje, zodat ze op die foto's niet, hè, de schoolfoto's, zodat ze zeg maar niet met school, of met de zonde erop stond. Ze zegt, ik wil dat slangetje gewoon niet meer, ik wil het gewoon niet meer. En toen vroeg ze, in vakantie zaten in Frankrijk, vroeg ze, mam, waarom mag ik de zondevoeding niet drinken? Ik zei, ja, ik heb geen idee. Dus ik heb Groningen op dat moment vanuit Frankrijk gebeld. Ja, ze zei, die vraag hebben we nog nooit gehad. Dus die gaan we even stellen. En toen zeiden ze, ja, het is geen enkel probleem, het is alleen hartstikke vies. En sindsdien heeft ze geen zondevoeding meer gehad, maar heeft ze zondevoeding gedronken.
Wauw, en vond je het ook echt heel vies?
Ja, het was wel vies, maar ik deed er gewoon oranje bij en dan vond ik het wel prima.
En zei ze, maar het is altijd beter dan een slangetje in mijn neus.
Waar smaakt het naar? Ja, zonder oranje?
Ja, ik weet het niet meer. Ik heb het al heel lang niet meer gehad.
Gelukkig. Ik weet dat ik hier een keertje een slokje heb mogen proeven. Nou, ik vond het echt vloeibaar karton.
Ja,
zo smaakt het.
Ja, twee kwaaien dan, hè. Ja. Maar ik vind het wel mooi dat ze die vraag zelf stelde. Ik heb er nooit over nagedacht.
Ja,
dus die geef ik nu ook wel regelmatig mee aan mijn eigen longpatiënten. Als die daar echt tegenaan lopen. Ik zeg, nou ja, weet je, ik wil me nergens mee moeien, hè. Maar kun je deze vraag een keer stellen? Als je dan toch zo'n hekel hebt aan zo'n slangetje. En alles wat erbij komt kijken. En de afhankelijkheid die je dan hebt van professionals die het slangetje weer om de week in moeten brengen. Daar was zij van af op het moment dat zij zelf de controle had over wanneer ze die zondevoeding wilde. Ja.
Ik vind dat slim. Ja, dat is gewoon eigenlijk heel logisch iets. En dat jij bent de enige die dat blijkbaar dan kan bedenken.
Ja.
Ja, vind ik wel een team van artsen.
Ja.
Ik ben nog wel benieuwd, want we hadden het er wel even over dat jullie dus bewegen heel belangrijk vinden. En dat je ook wel sport, ik hoorde volleybal voorbij komen. Maar hoe ziet jouw week eruit qua bewegen? Wat doe je allemaal qua beweging?
Meestal heb ik 3 keer per week ongeveer gym op school. En dan 1,5 uur lang. En dan 2 keer in de week volleybal, ook 1,5 uur. En dan 2 keer een half uurtje fysio. En vroeger zat ik ook op tennis. Dus toen tenniste ik ook nog 1 uur per week. En dan meestal nu op zaterdag nog een wedstrijd.
Ja. Oké. Okay. Nou, dus dan ben je echt best wel, best wel veel bewegen. Wat
ja.
Dat betreft.
En ik fiets iedere dag naar school. Wel op de elektrische fiets.
Oké. Vanuit
werk. Nou, maar dat is ook wel 20 minuten fietsen, dacht ik.
Het ligt eraan hoe snel we fietsen.
Maar het is ook een bewuste keuze voor elektrische fiets.
Ja.
Ja, om de energie
te besparen, ja, zeg maar.
Als je de energie al kwijt bent voordat je naar school gaat.
Ja.
Ja, was een bewuste keuze dat we zeiden van nou, zodra ze naar de middelbare school gaat, dan vinden we gewoon dat ze elektrische fiets. Nu het beter gaat, vindt zij het niet zo leuk, maar de volgende fiets is geen elektrische fiets.
Mm-hmm.
Ja, dat is dan ook niet meer nodig, zeg maar. Mits ze dat zelf wil om een andere reden, maar niet meer voor dit.
Hey, en Sophie, jij als eigen fysiotherapeut, heb jij nog bepaalde tips voor de kinderfysiotherapeuten die luisteren? Van, en dit zijn wel echt dingen die belangrijk zijn om mee te nemen. Misschien vanuit je eigen ervaring ook hoor.
Ik denk dat een stukje motivatie heel belangrijk is. En misschien komt daar ook wel weer dat zonde voeding verhaal in terug. Zelf een beetje de controle hebben. Dat belangrijk is. En nou, ik vraag het ook wel eens aan jou van, hey, hoeveel procent zit je motivatie vandaag? En nou, ik moet eventjes terugdenken. Dat was voor die nieuwe medicatie ook. Op 50% volgens mij.
Ja.
En ondertussen, ik vraag het je nu gewoon opnieuw, hoeveel procent motivatie zit je vandaag?
Tussen de 70 en de 80.
Kijk, nou dat is echt
gestegen. Dat is goed toch?
Ja.
Ja, oké, dat is inderdaad een hele goeie.
Ja.
En misschien nog meer?
Ja, hou het leuk, want ze komt 2 keer in de week trainen. En het is wel belangrijk dat ze het leuk heeft tijdens het trainen, dus veel variatie. En ook haar leven er wel een beetje in betrekken, zoals dat fietsen, daar hebben we het ook wel eens over. Om daarin kleine dingetjes te kunnen veranderen. En haar sport betrekken we erbij, het volleyballen. Dus veel variatie, hou het leuk. En probeer er zelf ook een beetje de controle te geven.
Ja.
Om er echt samen aan te werken.
Ja. Misschien ook nog een beetje aan de leeftijd, of niet?
Ja, ik denk dat het ook zeker aan de leeftijd ligt, maar ik zie Lynn sinds 13 is, denk ik. Dus dan ben je al wel behoorlijk op een leeftijd dat je zelf wel wat inspraak wil hebben. Ik denk dat dat anders is als je een jonger kind hebt, van 6 bijvoorbeeld, die leeftijd waar we net over hadden.
Mm-hmm.
Maar dan blijft het ook belangrijk dat het leuk is.
Ja, ja. Denk ik. Dat is natuurlijk sowieso als kinderfysiotherapeut altijd de uitdaging.
Ja.
Ja. Ja. En waar ik eigenlijk ook nog wel even benieuwd naar ben. Zouden jullie eigenlijk alle kinderen die CF hebben adviseren om een fysiotherapie te starten? Of misschien ook meer om te beginnen met het begeleiden van ouders om een actievere leefstijl te krijgen?
Ja. Dat is een mooie vraag.
Ik ben even benieuwd naar.
Nou, beide. Beide, het een ondervang je denk ik het ander en het andere ondervang je denk ik het een ook weer. Het heeft invloed op elkaar.
Ik denk dat het wel echt begint bij die ouders. Dat heel belangrijk is. Dat die ook de waarde ervan inzien.
Ja. Alleen dat is wat, nou, ik denk dat dat ook wat grotere tekst en uitleg richting die ouders, zeg maar, dan hoe ik dat voor me zie, is dat je, wat ik als ouder heel erg gemist heb, is dat je eigenlijk niet een pakketje krijgt met als je dit nou doet, dan is dat het meest efficiënte, zeg maar. Het is eigenlijk, je krijgt nu helemaal niks. En dat is niemand die je daarvoor kwalijk hoeft te nemen, zeg maar, want dat is gewoon zoals het is. Maar ik zou het wel wensen, zeg maar, dat, nou, wat ik al net al zei, ik heb daar ook wel eens over nagedacht, goh, maar als ik daar nou zelf eens aan de bel ga trekken en bij de NCFS is gevraagd van, joh, is dat er nu eigenlijk en is daar behoefte aan of iets. Ik heb dat tot nu toe nooit gedaan. Maar dat is wel eigenlijk wat je dan, als zul je maar een heel klein stukje kunnen toevoegen. Wat ik ook nog wel een belangrijke vind aan aanvulling bij jou, Sophie, wat ik heel erg gemerkt heb, is dat Leonie, dat was de kinderfysio, zeg maar, voor Sophie. Nou, ook fantastisch gedaan. En wat ik met haar toen ook wel heb overlegd, waar we samen ook achter kwamen, is dat haar vriendinnetjes meenemen, zeg maar, in de training. Maakt dat je dat Lin niet bij de vriendinnetjes weg hoeft met spelen omdat ze naar de fysio moet, maar dat dat een onderdeel is van dat spelen met Lin.
Oh ja.
En dat dat kind dan ook mee mocht doen. En dus eigenlijk een stukje in het leven en de vraag. En dan zie je dus op van zevenjarig, dat is natuurlijk een hele andere, zij hebben een hele andere iets met elkaar dan dat wij, zeg maar, richting zevenjarigen.
Ja,
dus dat heeft wel heel veel toegevoegde waarde gehad. Want dat betekent dat die kinderen dus ook snapten wat er gebeurde.
Ja.
Dus die is wel, dat hebben we ook gedaan als ziekenhuisopnames had, dat toch haar vriendinnen dan wel langskwamen om te kijken van, joh, we hebben ook wel eens gevraagd, haar beste vriendinnetje wilde ook wel eens logeren daar, maar dat mocht niet. Die had zoiets, doe mij maar een nacht aan, maar dat mocht niet. Nee, maar dat heeft wel geholpen.
Ik denk dat dat ook wel een hele leuke tip is. Eigenlijk, omdat dat, ja, ik kan me voorstellen dat dat inderdaad een belangrijk iets is. Om dat gewoon zo'n vriendin mee te laten komen en ze samen te laten bewegen. Dus vond jij dat ook leuk?
Ja.
Sterker nog, afgelopen weekend is ze zelf gegaan met een vriendin om te gaan trainen.
Ja, nou kijk. Dus ik denk dat dat ook een hele mooie toevoeging is, zeg maar, om mee te geven daarbij. Ja, leuk. Waar ik ook nog benieuwd naar ben. Nou, het is dus, we hadden het over gehad, er is dus een nieuw medicijn. Hoe lang is dat medicijn er nu en hoe heet het?
Ja, ik weet wel hoe het heet. Het heet Calideco en Caftrio. En volgens mij is het sinds december ongeveer.
Ja, volgens mij is het vanaf december, januari volgens mij in Nederland nu goedgekeurd. Of in ieder geval door alle keuringen heen en financiële keuringen heen. En vanaf dat moment, zeg maar, boven de 12 dacht ik beschikbaar. Volgens mij is die nu, begint hij ook, zeg maar, voor de leeftijdscategorie daaronder. Okay. Onder de 6 volgens mij nog niet. 6-12 is nu volgens mij ook vrijgegeven, meende ik gelezen te hebben. Dus zij gebruikt hem vanaf 1 maart. Want dat medicijn wat ze hiervoor had, dat zijn natuurlijk extreem dure medicijnen. Waar ik wel heel verheugd op was, is dat ze toch eerst het oude op wilden maken voordat ze het nieuwe begonnen. Want er wordt best wel veel medicatie ook weggegooid. Dus ik was daar wel heel blij mee. Ja, je wilt beginnen met het nieuwe medicijn, maar die paar weken maakt ook niet uit, zeg maar.
Nee.
Dus vanaf 1 maart.
Oké, en zitten daar dan nog bepaalde bijwerkingen aan? Of merk je nog hele andere dingen dat je denkt, oh, hier ben ik wel minder blij mee?
Nou, toen ik het net aan het gebruiken was, was de eerste dag was ik echt heel veel aan het hoesten. En na 3 dagen of zo was ik helemaal niet meer aan het hoesten.
En je groeide in 1 keer heel hard qua gewicht.
Ja,
gewicht. Dat was wel bijzonder. Mm.
Ja, binnen 2 weken of zo was ik 5 of 6 kilo aangekomen. Oh, en daarna is het weer iets naar beneden gegaan en nu is het gewoon, deed het hetzelfde.
Oké, dus vooral in het begin waren er echt wat grote, wel wat veranderingen, zeg maar. Maar nu zit het echt al wel aardig stabiel.
Ja.
Oké, Nou, dat is top. Dus dat klinkt heel veelbelovend wat dat betreft. Nou, je had net al even ook aan het begin al even gezegd van, nou, hoe gaat het nu met je? Of dat je een groot verschil merkte. Maar ik ga hem toch gewoon nog een keer stellen. Hoe gaat het nu met je? Hoe kijk je nu tegen CF aan bij jou, in jouw leven?
Het gaat nu veel beter dan eerst. En voor mij is het eigenlijk gewoon nog een paar medicijnen nemen per dag. En voor mij voelt het eigenlijk dat ik geen CF meer heb. Maar toch heb ik het dan nog wel. En ik weet ook wel dat ik altijd wel medicijnen moet blijven slikken. Want als ik nu medicijnen niet meer ga slikken, gaat het weer slechter. En ja, het gaat nu veel beter dan eerst. En ik zit ook veel lekkerder in mijn vel. Ik weet niet waardoor het komt, maar ja, het is gewoon zo.
Nou, super fijn om te horen. Ja, dat is top.
Ja, en hoe zie je dat dan? Ik weet niet of je er überhaupt over nadenkt, maar hoe zie je het voor de toekomst voor je?
Eerst was het altijd dat ik eigenlijk gewoon bijna geen toekomst had. Maar ik had er nooit echt zo over nagedacht. En bij ons gezin ging er altijd voor om minimaal 70 te worden. En ik denk dat dat nu wel gaat lukken.
Wow. Kijk.
Ja.
Aha.
Dus je hebt er ook echt vertrouwen door gekregen.
Ja.
Ja, wat mooi om te horen.
En je ouders denk ik ook.
Zeker.
Nou kijk.
Dat is heel wat anders, ja.
Nee, grote verandering daar natuurlijk ook voor jullie. Wat je net ook zei, dat jullie veel bewuster, tenminste vroeger ook veel bewuster waren van de levensverwachting, van de toekomst. Dan is het wat dat voor jullie ook echt...
Ja, de angsten die er altijd achter zitten, daar hadden we actief niet zo heel veel last van. Maar toch op de achtergrond best wel. Hm. En dat is met name, wordt dat natuurlijk benadrukt, als het gewoon minder gaat, dan komt hij ook dubbel zo hard binnen. Omdat als het beter gaat, je dat ja, toch in staat bent om dat wat beter op de achtergrond. Maar toch altijd wel, ja, altijd heel bewust van alles wat je doet. Maar dat is ook een way of life geworden. En nu doen we dat nog steeds, want dat blijft altijd gelden. Maar het voelt meer vrijer of zo.
Nou, precies. Ja. Vrijer. Kan meer.
Ja.
En, nou, dat is echt hartstikke mooi. En nou ja, ik weet niet, heb jij nog een vraag, Sophie?
Nee, ik denk dat dit misschien wel een hele mooie afsluiter is.
Ik denk het ook.
Mooi toekomstperspectief.
Ja, zeker. Een heel hoopgevend bericht zo, ja. Toch, wat dat betreft. Ja. Nou, dan denk ik dat we mooi deze podcastaflevering gaan afsluiten. En dan wil ik jullie hartelijk bedanken voor jullie gesprek en voor jullie openheid in deze podcast. Ik denk dat we er een hele hoop van kunnen leren.
Ja, graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcastaflevering. Heb jij nog vragen of opmerkingen of ideeën voor de podcastafleveringen die nog komen gaan? Laat het ons dan weten op jong@nvfk.nl of laat een bericht achter op onze social media kanalen, de social media kanalen van de NVFK. Tot de volgende aflevering!